Goedemorgen. Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin we het Heilig Avondmaal zullen vieren. En dominee Van der Dussen die gaat vanmorgen voor. Allereerst wil ik mededelen dat zo net mevrouw Van Dijk met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Gijsbert is bij haar. Ze is aanspreekbaar en ze is voor controle nu naar het ziekenhuis. Mijn naam is Marjan van der Laan. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met Ad van der Dussen sta ik na afloop, achter in de kerk denk ik, is meer ruimte, om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze dienst te beantwoorden. De organist vandaag is Simon Kadijk. De collecte is, zoals gebruikelijk bij de avondmaalsviering, voor de diaconie. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En vanmiddag is er een zangdienst. En ook zal de avondmaalsviering dan worden voortgezet. En ook dominee Van der Dussen zal die dienst voorgaan. Wij zingen nu lied E uit eigen bundel 198. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we gezang 182... de versen 1, 3 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. kinderen kunnen zometeen naar boven gaan, maar voordat het zover is, kondig ik het thema aan dat deze zondag in het Paasproject aan de orde is. Dat komt uit het gesprek dat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij op een gegeven moment: wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Nou, en daar gaat het over. Over Jezus, bron van levend water. En Danielle kijkt en kijkt naar het scherm, maar er is niks op het scherm. Maar, kijk maar, even geduld. Bron van levend water. Tweede van links, bovenste rij. Pieter, vroeger hadden we ook nog zo'n... Oh, kijk, je hoeft niks te zeggen, het komt vanzelf. Zien jullie het goed? Bron van levend water. Jezus, het levende water. Daar hoort het lied bij, het Paasproject lied. En dat gaan we nu eerst zingen. Kinderen van Bijbelgroepen 1 en 2 gaan nu naar boven. Als ze straks terugkomen, horen we van ze wat ze daar gedaan hebben. Afgelopen maandagmorgen vroeg hoorde ik een omroepster die haar programma ging aankondigen eerst dit zeggen. Ze zei: we zijn het verleerd in onze geseculariseerde tijd. Maar wat kunnen we nu anders doen nu de berichten van Prins Friso ons bezighouden, dan bidden. Ik was meteen wakker. Ik had die mevrouw nooit eerder iets horen zeggen dat ook maar met geloven verband hield. En toen wij vrijdag hoorden hoe de prognose was, toen werd er ook over gesproken dat de burgemeester van Leg zei: we gaan morgen bidden. Laten wij dat nu ook doen. Wij bidden tot u, machtige, goede God, om in uw hand te leggen wat ons onmachtige mensen bezighoudt en raakt. Bij het binnenkomen van de kerk zagen we onze zuster Teunie van Dijk er niet goed aan toe. En we zijn vrijdag allemaal zo geschrokken. Wij bidden u, Heer, ontferm u. Wees u bij Teunie en haar kinderen. Wij bidden u voor de koninklijke familie. Met die beelden voor ogen van een diep geraakte koningin en prinses. En wij kunnen alleen maar zeggen, o God, ontferm u. Draagt u hen door deze boze dagen heen. En in die vreemde duisternis waarin de prins verdwenen is, wilt u ook daarin God zijn. Wij kennen u als de God van het leven, van de vergeving, van het nieuwe begin. O Heer, wat hebben wij allemaal daaraan een behoefte om die opening te zien, dat licht dat gloort, om daarin binnen te gaan. En wilt u zo in uw geweldige genade in Jezus Christus dat licht over ons doen schijnen. Hier in de kerk, in al die kerken vandaag, en naar buiten, dat de ramen groot genoeg zijn, zodat het licht door die ramen naar buiten schijnt. En mensen in een geseculariseerde wereld die weg weer vinden naar u. In Jezus' naam. Amen. Probeerde mee te luisteren, Gijsbert. Maar komt niet verstaan.
Je hebt wel een microfoon, maar geen ontvanger. Dus daar zit het in. Ik lach weer. Ze is naar het ziekenhuis toe. Ze heeft een hele lage bloeddruk. Waarschijnlijk wat medicijnen te veel gehad. Ze heeft me alleen één ding gevraagd. En dat is geen verwijt of wat dan ook. Maar mocht het nog een keer gebeuren of we niet willen reanimeren. Het klinkt heel zwaar, dat weet ik. Ik word er zelf ook emotioneel onder. Maar ik weet dat dat haar wens is. Ik ben heel blij met wat er gebeurd is vanmorgen. Wij willen het nog niet kwijt. Maar mocht het nog een keer gebeuren, alsjeblieft, respecteer dat voor haar. Ik ga nu naar het ziekenhuis en volgende week zal ze er wel weer zijn.
Wij blijven aan jullie denken, Gijsbert. Ik ga uit de Bijbel voorlezen. Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen. Dit is de eerste van 6 zondagen waarin wij toeleven naar de viering van het Paasfeest. En ik heb ervoor gekozen om nu bij het avondmaal stil te staan vanuit Leviticus 5 en 1 Korinthe 11. Leviticus 5, vers 20 tot 26. Dat is een stukje uit de wetgeving van Mozes over het brengen van een hersteloffer dat gericht is op het herstel van de relatie tussen God en ons. Lees voor vers 20 tot 26. U denkt, waarom doe je het zelf? We hebben toch altijd een schriftlezer? Ja, maar die was ziek geworden en op het laatste moment kon dat ook niet meer zo worden geregeld dat er een vervanger kwam. Leviticus 5 vers 20. De Heer zei tegen Mozes, wie zondigt en een overtreding tegenover de Heer begaat, door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven, of hem iets heeft geleend, terwijl dat wel zo is, of door ten onrechte te ontkennen dat hij iets gestolen heeft, of wie iemand afperst of ten onrechte ontkent dat hij iets heeft gevonden dat een ander verloren heeft en in zo'n geval mijn eed pleegt, wie door zoiets te doen een overtreding tegenover de Heer begaat, laat schuld op zich. Hij moet het gestolen goed, het afgeperste geld of wat hem in bewaring is gegeven of wat de ander verloren heeft, of wat hij zich ook maar door mijn eed probeerde toe te eigenen, hij moet dat volledig vergoeden en de eigenaar boven de hoofdsom een vijfde extra betalen. Op de dag dat hij zijn hersteloffer brengt. Bij wijze van genoegdoening voor de Heer moet hij als hersteloffer een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. Dan zal de priester voor hem ten overstaan van de Heer de verzoeningsrieten voltrekken voor datgene waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft en krijgt hij vergeving. Uit het Nieuwe Testament lees ik enkele verzen uit 1 Korinthe 11. Dat is een van de plekken in de brieven van Paulus waar hij over het avondmaal spreekt. En dat doet hij hier in wat verwijtende zin, want hij zegt tegen de Korintiërs, jullie vieren het avondmaal wel, maar jullie vieren het niet goed, want jullie letten niet echt op elkaar. Jullie doen de armen geen recht. Daarmee sluit dit stukje aan op Leviticus 5. Ik lees vers 21 en 22, vers 33 en het begin van vers 34. 1 Korinthe 11, vers 21. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God? En wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Vers 33. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. Om toe te lichten waar het in Leviticus 5 en dan ook in 1 Korinthe 11 om gaat, laat ik eerst een plaatje zien van iemand die verschrikkelijk kwaad is. Pieter stelt ons gerust met een vrolijke lach. Hij komt eraan. Iemand die zo verschrikkelijk kwaad is als hier op het plaatje staat, heeft zichzelf niet meer in de hand. En stel je nu voor dat jij zo kwaad bent en jezelf niet meer in de hand hebt en een partijtje begint te vloeken. Meer dan verschrikkelijk. En dan zit je nu in de kerk. En dan zing je liederen tot Gods eer. En dat kan dus eigenlijk niet. Want er is iets helemaal fout gegaan. Er moet iets goed gemaakt worden. Jij hebt God diep gekwetst. En daarvoor is er vergeving van zonde nodig. Is er een offer gebracht. Maar nu, stel dat je niet verschrikkelijk tekeer bent gegaan in gevloek, maar dat je een ander hebt uitgevloekt. Dat je iemand zo verschrikkelijk hebt uitgescholden, dat je hem op het hart hebt getrapt. En dan zit je nu in de kerk. Je viert het avondmaal en de vergeving van zonde. Maar hoe loopt het nou met die ander af? Die je op het hart hebt getrapt. Als je vloekt, zondig je rechtstreeks tegen God. Maar als je een ander uitscheldt, zondig je ook tegen die ander. En wanneer wij het avondmaal vieren, vieren we de vergeving van zonde. Maar waar blijft die ander die je op het hart hebt getrapt? Nou, daarover gaat Leviticus 5. Leviticus 5 zegt, vergeet die ander niet als je hem op het hart hebt getrapt. Op de volgende dia zie je wat er in Leviticus 5 precies is misgegaan. Het gaat daar over iemand die het eigendom van een ander achterover heeft gedrukt. En dat kan op allerlei manieren. De eerste manier is dat hij het leende en dat hij daarna zegt, helemaal niet niks geleend, het is gewoon van mij. En dan geeft hij het niet meer terug. En dan is het van hem. En die ander kan ernaar fluiten. Tweede mogelijkheid, hij heeft het gestolen. Derde mogelijkheid, hij heeft de ander afgeperst. Het woord kwam in de kwestie Holleder nogal eens naar voren. Afpersing. Mensen onder zo'n ongelooflijke druk zetten, dat ze zich gedwongen voelen aan jou iets te betalen. Of, ook doortrapt, je hebt iets gevonden van een ander. En je steekt in je eigen zak, zegt het is van mij. En de ander zegt, hé, dat was mijn fiets. Oh nee, dat is mijn fiets. Allemaal manieren om iets van de ander achterover te drukken. En als je dat gedaan hebt, dan moet er iets gebeuren. Dan moeten er twee dingen gebeuren, zegt Leviticus 5. Dan moet je voor schadeloosstelling zorgen. En dan moet je het goed maken met God. Twee dingen. Schadeloosstelling en het goed maken met God. Eerste schadeloosstelling. Je moet zorgen dat de ander terugkrijgt wat van hem was. Helemaal. Niets verder achterhouden. Integendeel, je moet er nog wat bij doen. 20% van de waarde moet erbij. Dat is een hele royale schadeloosstelling. En die 20% wordt wel genoemd smartengeld. Die ander heeft er pijn aan geleden. En het is nog niet eens genoeg als je het spul teruggeeft. Iets extra's. En of dat nou een boeket bloemen is, of een geldbedrag, In elk geval moet je duidelijk maken. Ik zie jou staan. En ik heb jou verschrikkelijk tekort gedaan. En dat ga ik goed maken. Dat is het eerste. Wat in Leviticus staat. En het tweede is. De volgende. Het hersteloffer. Vroeger, in de vorige Bijbelvertaling van 1951, heette dat het schuldoffer. En dat is een woord voor een offer waarmee zonden worden vergeven. En dat is nu eigenlijk toch apart, want je zou kunnen zeggen, nou ja, ik heb die ander gedupeerd, maar wat heeft God daarmee te maken? Alles. Want zo begint Leviticus 5, dat stukje in vers 20 en 21, met, als je dat doet, bega je een overtreding tegenover de Heer. Wie zo handelt, begaat een overtreding tegenover de Heer. Een vergelijkbare tekst vind je in het boek Spreuken, Spreuken 14, 31. Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper. God is verbonden met ons menselijk leven. En als wij medemensen onrecht doen, kwetsen wij God. Want God is een maker. En daarom is er niet alleen schadeloosstelling nodig van de gedupeerde naaste, maar moet er ook een offer worden gebracht om de relatie met God goed te maken. Een hersteloffer. En als dat is gebracht, dan is er vergeving. Dat belooft de Heer. Zo eindigt het stukje. Heel troostvol en beloftevol. Dan komt er echt vergeving. Daar mag je op rekenen. Hij krijgt vergeving. Zo eindigt het. Terug naar het avondmaal, dan zie je dat dat in 1 Korinthe 11 toch ook gebeurt. Dat God en de naaste samenhangen. Op de volgende dia heb ik een paar opmerkingen gemaakt over de woorden die in 1 Korinthe 11 vallen. Als daar, zoals Paulus dat ziet, dingen niet kloppen. Mensen vieren het avondmaal. Vieren dat Christus voor hun zonde gestorven is. Maar intussen kennen ze niet de armen en hun rechten en behoeften. Dan spreekt Paulus een ontzettend scherp woord en dan zegt hij, ik zou dat maar anders doen als je wilt dat je het avondmaal niet tot je veroordeling viert. Wie honger heeft, kan beter thuis eten, dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. Vers 34. Hier waarschuwt hij ervoor dat als wij die twee dingen loskoppelen, als wij enkel ons op God richten en vergeten dat er mensen zijn die onze zorg nodig hebben, of mensen die wij gedupeerd hebben en die daarin onze zorg nodig hebben, dat wij dan dom, schadelijk bezig zijn. Nog zo'n scherp woord. Veracht u de gemeente van God. Wilt u de armen onder u vernederen? Ja, en wat doen ze nou helemaal? Ja, ze hebben eten en drinken meegebracht om samen een maaltijd te vieren. En daarbij letten ze niet op de armen. Ze zijn voor een deel rijk en dan eten en drinken ze alles zelf op. En het resultaat is dat ze half dronken zijn. En anderen zitten op een houtje te bijten. En daar maakt Paulus zich kwaad over. Het is apart, omdat wij Paulus altijd kennen als de apostel van de leer. En toch doen we die man dan tekort. Paulus is ook de apostel van de daad. Paulus heeft zich ook geweldig verantwoordelijk gevoeld voor de zorg voor de armen. Paulus was apostel, diaken in één. En als hij dit ziet, dat bij het avondmaal de armen genegeerd worden, dan maakt hij zich boos. Zegt hij dan, dan maak je van de genade een aanfluiting, dan wordt het goedkope genade. Ordinaire genade. En dat is geen genade meer. Dat is eigenlijk hetzelfde lijntje als in Leviticus 5. We hebben in onze vergeving door God altijd ook met onze naasten te maken. En als wij met onze naasten iets niet goed hebben gedaan, dan kunnen wij alleen maar integer avondmaal vieren en de 40 dagen tijd ingaan. Wanneer wij ook op het recht van onze naasten letten. Vandaar ook dat je in veel kerken die aan de 40 dagen tijd doen, ook iets ziet van, wij proberen iets te doen voor mensen in de derde wereld, voor de behoeftigen onder ons. Die twee horen bij elkaar. En dus, avondmaal vieren is alleen integer als je ook, wanneer dat nodig is, schadeloos stelt. En dat is niet altijd makkelijk. Soms kan het, als die fiets gestolen is, dan kan je hem terugbrengen, ja. Met een enorme bos bloemen daarbij. Maar als je iemand hebt uitgescholden, op zijn ziel hebt getrapt, hoe maak je dat goed? Er zijn denk ik veel meer dingen waarmee wij de naaste kwetsen, die we niet kunnen compenseren door schadeloosstelling, dan wel. Toch is het ook dan mogelijk om iets naar die ander te laten zien, om iets te doen waardoor je het leed van de ander verzacht, om iets te doen waardoor je het recht van de ander erkent en je eigen onrecht ook erkent. En dat heeft met berouw te maken. Het heeft te maken met het erg vinden dat je de ander gedupeerd hebt. En dat heeft te maken met dingen bedenken waardoor je dat kunt laten voelen en uitstralen. Het leed van de ander trachten te verzachten. Het recht van de ander erkennen en je eigen onrecht. En tegelijk is dat ook maar weer de helft. Omdat ik het ook om ga draaien. Het is niet alleen zo dat de viering van het avondmaal pas integer is, als je daarnaast ook de schadeloosstelling voor je rekening neemt. Het is ook omgekeerd. Bij het verhaal van de schadeloosstelling hoort het verhaal van de vergeving door God. Het is niet zo dat die schadeloosstelling een soort voorwaarde is waaraan je moet voldoen voordat God je vergeeft. Het offer van Christus is zo ontzaggelijk diep en wijd, dat hij ons ook in dit opzicht niet op onszelf terugwerpt. Er staat ook niet in Leviticus 5 dat je die schadeloosstelling moet doen voordat je het hersteloffer brengt. Er staat alleen op de dag dat je het hersteloffer brengt. Het gaat samen. Maar het is niet zo dat de basis wordt gelegd door de schadeloosstelling en dat we dan op vergeving mogen hopen. Bijbels gesproken is het omgekeerd. Er is dat ontzaglijke offer van Christus voor onze zonde, waarmee we in de vrijheid worden gesteld. Op de laatste dia verwijs ik naar Zacchaeus. Zacchaeus doet het. Het schadeloos stellen van de gedupeerde. En hij doet het met meer dan 20%. Hij zegt, als ik iemand heb afgeperst, krijgt hij het viervoudige terug. Dat is helemaal royaal. Maar hij zegt het pas nadat hij door Jezus in ontferming is aangenomen. Als Jezus in zijn huis zit en Jezus hem laat merken, Zacchaeus, God wil ook met jou verder. Jij bent ook Gods kind. En alles wat je gedaan hebt, kan geen scheiding maken tussen Gods liefde en jou. De basis in Zacchaeus' leven wordt gelegd door Jezus. En op basis daarvan vindt hij de ruimte om naar zijn naaste toe te gaan. Dat is Gods ongelooflijke geschenk. Het eerste en het laatste en het allesbepalende woord is vergeving. Kom maar hier, mijn kind, zegt hij. Niets staat jou in de weg om mijn kind te zijn. Ik ga met jou door. Ik zal je niks nadragen van alles wat je fout hebt gedaan. Christus voor jou gestorven. Op zo'n feestdag wordt de schadeloosstelling geboren. Amen. We zullen zingen gezang 242, vers 4, 5 en 6. Ik heb Matteüs 26 opgezocht uit het verhaal van Matteüs over het lijden, de passie van Jezus, de Matteüs-passioon, wil ik de komende zondagen vaker lezen. Vanmorgen ter inleiding op de viering van het avondmaal, de instelling van het avondmaal. Matteüs 26, vers 20 tot 30. Toen de avond gevallen was, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: ik toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon wordt uitgeleverd. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde: jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf van de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Iedereen, broeders en zusters, is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is overgeleverd en gestorven voor onze zonden en is opgestaan om onze rechtvaardiging. Wij zullen nu zingen om dat met de mond te belijden: Jezus alleen. Dus lied 100 uit de eigen bundel. Daarna zullen wij het avondmaal vieren. Het is goed om eerst aan elkaar duidelijk te maken dat wij de ander zien zitten. Wilt u een kort moment gebruiken om de ander duidelijk te maken dat u hem of haar in Christus wilt ontmoeten? Een gemeentelid zei tegen mij, dat signaal dat we krijgen als we allemaal het brood hebben ontvangen, dat is toch een beetje vreemd. Het kan mooier. En toen bracht dat gemeentelid mij en de kerkenraad op een idee en daar hebben we een halve minuut over gepraat en gezegd, dat gaan we doen. Namelijk, we splitsen de avondmaalswoorden in tweeën. Ik begin zometeen met te spreken over het brood dat wij breken, dan gaat het rond. En als iedereen het heeft, dan spreek ik de overige woorden uit. En dan hoef ik geen signaal te geven. Dan eten wij gezamenlijk het brood. Liefde broeders en zusters in de Heer. Het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet het lichaam van Christus. Het is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Dit is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Het is vergoten voor u. Horen het vaak dat God goed is. We merken het soms. Bij het avondmaal proef je het. Letterlijk. Daarom zingen we nu Psalm 34, vers 4. Wij zullen gaan bidden, danken, voorbeden doen. Ik noem één naam, die van Leo de Wolf. Ja, ook die van Anneke. Toch begin ik expres met Leo. De toestand van Anneke stabiliseert zich enigszins. Dat maakt deze periode weer heel bijzonder, zodat ze in het hospice Leo, Wouter en Anneke elke dag een fijn moment met elkaar hebben, waar ze van kunnen genieten. Ook dankzij het feit dat pijn en benauwdheid voor Anneke gelukkig uitblijven. Het is al een heel vreemde tijd. Zoals Leo het zegt, de koffers zijn gepakt, de grote reis kan beginnen, maar het duurt. En Leo is geweldig druk daarin. Hij rijdt heen en weer en heeft van alles te doen. Dus Leo zegt, ik voel mij zeer gesteund door jullie gebeden. Laten wij voor hem en Anneke en Wouter bidden. Heer onze God, geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht waarin wij staan. Wij zongen het, maar wat een grote woorden. Ze worden alleen waar, ervaren we, als u het ons schenkt, in Christus. Geen stervensnood, geen levensangst. Zo dragen wij de familie de Wolf aan u op. We zijn blij met ze, dat ze het elke dag fijn hebben met elkaar, dat er weer nieuwe mogelijkheden zijn gekomen voor ze, om als gezin van veel goede momenten te genieten. Tegelijkertijd is het een vreemde periode voor ze. En bidden we u of u hen daarin wilt dragen. Wilt u bij Anneke zijn? In het hospice? Bij Wouter als hij weer naar school gaat? Bij Leo als hij zo geweldig veel dingen met zich meedraagt. En wij bidden nu voor hem dat hij kracht krijgt om er te zijn, als echtgenoot en als vader. En we bidden nu dat hij ook rust krijgt, 's nachts om te slapen en momenten overdag om tot zichzelf te komen. En bovenal dat u hem en Anneke en Wouter wilt sterken op hun weg. God, wees heel dicht bij hen, hun trouwe vader, hun sterke Heer, hun rots, de God van het nieuwe begin, van de eindeloze genade, van de opstanding. Wij bidden u of u ons allen zo wilt dragen en dicht bij u wilt nemen en ons wilt helpen om werkelijk te leven uit dat nieuwe begin van vergeving en vernieuwing. En als wij iets hebben goed te maken met mensen, wilt u ons dan in de vergeving van zonde de motivatie en de liefde schenken om daar niet mee te wachten, om de ander te zien in hoe wij hem of haar tekort hebben gedaan en om uit te stralen dat dat ons smart en dat we dat anders willen. Ook daarin is ons pogen stukwerk, Heere God. Wilt u ons door de kracht van uw geest helpen om toch iets uit te beelden van hoe u het bedoelt? En wilt u ons ook zo als christelijke gemeente samenvoegen in de daad van de liefde, waarin vergeving en recht elkaar de hand reiken? Wij bidden u daarom ook om een zegen over alle pastoraal werk dat in de gemeente wordt verricht. Wilt u ons zegenen als wij elkaar ontmoeten en iets te zeggen hebben over het leven met u en met elkaar? Geef dat we elkaar dan kunnen opbouwen en elkaar iets goeds kunnen meegeven. Zegent u alle die een functie hebben op pastoraal gebied. De jeugdassistentes en de wijkassistentes. En Petra, onze pastoraal werker. En de ouderlingen die op bezoek gaan. En de predikanten. Dominee Vervoorn ook. O Heer, wilt u dat alles in uw dienst nemen? En het vervullen met uw geest, zodat het echt het herderschap is van onze Heer Jezus. En onze gemeente daardoor groeit in verbondenheid en in christelijke uitstraling. En wij bidden u voor deze wereld, die zelf ontdekt zomaar dat het haast geen doen is om te leven in een wereld waarin je niet eens meer zou kunnen bidden. O Heer, help ons als gemeente om juist dan ook als mensen zo vragen, zo zoeken, er te zijn. En nee, geen makkelijke antwoorden te geven, maar wel gastvrij te zijn en plek te bieden om samen de knieën te buigen. Maak ons zo, Heer, al meer open gemeente. Zo bidden wij. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen. De collecte voor de diaconie wordt gehouden. En de kinderen komen terug en kunnen zich daar opstellen. Dat valt niet mee, Jan, om erdoor te komen, hè? Jongens, ik word zo verschrikkelijk nieuwsgierig. Jullie lopen allemaal met flesjes water. Waar is dat voor? Je kijkt me met een enorme grijns aan, maar nou weet ik het nog niet. Ja, vertel het eens. Een verhaal van het levende water en die gaan jullie straks uitdelen. Dus wij krijgen allemaal water van jullie.
Met deze flesjes.
Met die flesjes. Nou, kijk, Marnix heeft ook nog wat.
We hebben het bovenvlak gehad over wat is nou het levende water. En we kwamen tot de conclusie, het is vooral het geloven, de goede boodschap van Jezus. En die willen wij graag met u delen.
Horen jullie het allemaal? Dan pakken we zo meteen, hè? Het water. De goede boodschap. Hé, en nou zie ik in jullie handen niet alleen al die flesjes, maar ook papieren. En wat is dat? Wie gaat me dat vertellen? Ja, dat doet Danielle.
Nou, de kinderen kunnen het wel helemaal omhoog steken. Doe je handjes eens omhoog. We hebben namelijk die grote mooie platen die de grote mensen op de schermen zagen, die hebben wij piepklein. En die hebben we ingekleurd. En elke week komt er weer een plaatje bij. En thuis kunnen de kinderen, hij is al opgerold, zien jullie. En elke week kan er een jampotje met een kaarsje achter het goede plaatje gezet worden, dat het licht door het plaatje heen schijnt, net zoals het licht van Jezus ook door ons schijnt.
Dus die plaatjes moeten we heel goed bewaren, Danielle.
Ja, en dan volgende week of de volgende keer dat je komt, alsjeblieft weer meenemen.
Duidelijk, geen vliegtuigjes vouwen deze keer. Goed bewaren, meenemen volgende keer. Dank jullie wel. Ik heb een lied uitgekozen dat er mooi bij past, als een hert dat verlangt naar water. Dat gaan we nu zingen, dat is lied 5 uit de eigen bundel. genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.
Test, test, test.